Dankjewel. Wat mooi om dit zo te horen van John en Marianne. We gaan inderdaad in deze periode vanuit Berea at Home, vanuit de huiskamer van Berea, zeg maar, gaan we nadenken over een aantal ontmoetingen die Jezus had met mensen. En als je de evangelieën leest, ja, die staan vol met allerlei ontmoetingen. Jezus trok bijna 24 uur per dag op met zijn 12 leerlingen, met de discipelen. Hij had soms ontmoetingen met duizenden mensen, de massa meetings met Jezus. Maar we lezen ook heel regelmatig over die hele kleine, één op één ontmoetingen. Heel klein, soms heel intiem, soms ook heel ontroerend, maar soms ook heel confronterend. Jezus had ontmoetingen met allerlei soorten mensen. Mensen van allerlei rangen en standen, met verschillende achtergronden. Hij had ontmoetingen met mannen en met vrouwen. Dat was in die tijd best wel bijzonder, dat een man in het openbaar sprak met vrouwen. Hij had ontmoetingen met vrome zondaars en met grote zondaars. Hij had ontmoetingen met volwassenen, met jongeren, met kinderen. Iedereen was welkom bij Jezus voor een ontmoeting, voor een levensveranderende ontmoeting van hart tot hart, één op één. Voor toen en ik geloof ook nog steeds voor nu. Vandaag schuiven we aan bij een ontmoeting die Jezus heeft gehad met Nicodemus. En voordat we daarop ingaan, gaan we eerst lezen uit de Bijbel wat er vooraf ging aan die nachtelijke ontmoeting die Jezus met Nicodemus had. Je kunt het meelezen, Johannes 2, vers 23. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Nou, als je dit leest, dat klinkt toch als muziek in de oren. Wauw, mensen die raken enthousiast over Jezus, ze komen tot geloof in hem. Dat is toch graag wat we willen zien, ook in onze tijd, ook in onze gemeente. Maar op een of andere manier lijkt Jezus niet zo onder de indruk te zijn van de reactie van deze mensen. Want wat lezen we in het volgende vers? Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Nou, en een van deze mensen, en daar gaan we dan nu verder naar kijken, is Nicodemus. We lezen in hoofdstuk 3, vers 1 het volgende. Zo was er een fariseer, ook een fariseer, een van al die mensen daar in Jeruzalem, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Nou, allereerst even, wie is nou deze man? Wie is Nicodemus? Het eerste wat we over hem lezen is dat hij een fariseer was. Met andere woorden, een schriftgeleerde. Iemand die heel veel wist van God en van de Bijbel. En het was niet zomaar een schriftgeleerde. In de loop van het gesprek noemt Jezus deze Nicodemus zelfs de leraar van Israël. Hij was zeg maar de Billy Graham van Jeruzalem van die dagen. Hij wist alles over God en je kon hem hier heel weinig nog wijs over maken. We lezen ook dat hij een Joodse leider was. Hij was lid van de Hoge Raad van het Sanhedrin. Dat was zeg maar het hoge rechtshof van die tijd. Bestond uit 71 mannen die heel veel macht, heel veel invloed in Israël hadden. Hij was dus echt invloedrijk. En dan lezen we vervolgens dat deze Nicodemus in de nacht naar Jezus toekomt. De vraag is waarom hij dat deed. De meeste mensen gaan ervan uit dat als je dit zo leest, dat Nicodemus die schaamde zich er eigenlijk een beetje voor om met Jezus gezien te worden. En daarom deed hij het een beetje stiekem in de nacht, zodat ze dat niet zouden zien. Maar de vraag is of dat klopt. Want als je doorleest in het Johannes-evangelie, dan kom je bijvoorbeeld in Johannes 7 tegen, dat in een confrontatie met de fariseeën, dan is het uitgerekend Nicodemus die in het openbaar het opneemt voor Jezus. Dus hij schaamde zich helemaal niet voor Jezus. En wat lezen we aan het einde van het evangelie van Johannes? Als Jezus is gestorven aan het kruis, dat er twee mannen zijn, waaronder Nicodemus, die zich druk maken, die ervoor zorgen dat Jezus op zijn minst een eervolle begrafenis krijgt. Nee, Nicodemus die schaamde zich niet echt voor Jezus. Maar waarom was hij dan wel in die nacht bij Jezus? Nou, misschien had hij wel gewoon behoefte aan even een moment van rust, even tijd en aandacht. Heel speciaal, één op één met Jezus. Quality time, zeggen wij dan. Sowieso was het in die tijd de gewoonte dat de Joodse rabbies, die studeerden het liefst in de nacht. Want dan was het stil, dan konden ze zich helemaal concentreren op de Torah. Dus waarom dan ook niet midden in de nacht een ontmoeting met Jezus? Hoe dan ook, wat ook de reden is geweest van dit nachtelijke uur, er was een ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Nou, we hebben in deze morgen niet de tijd voor het hele verslag. Het is een best uitgebreide ontmoeting. Maar in ieder geval, en lees het zelf maar eens na in Johannes 3... in ieder geval is het in dit gesprek dat Jezus die bekende woorden noemt, die denk ik zoveel mensen, ook mensen die normaal niet in de kerk komen, zo uit hun hoofd kunnen opzeggen. Ik denk als er een top 100 zou worden gemaakt van de meest populaire bijbelteksten, dat deze op nummer 1 zou komen te staan. Want wat zegt Jezus in dit gesprek tegen Nicodemus? Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nicodemus was de eerste die deze geweldige woorden mocht horen. En het heeft zijn leven radicaal veranderd. Zoals het al honderden jaren nog steeds radicaal levens van mensen verandert. Maar we gaan even naar het begin van het gesprek. Nicodemus komt binnen. Er wordt wellicht wat drinken ingeschonken. En ik stel me zo voor dat Jezus hem aankijkt met een vragende blik in zijn ogen. Vriend, wat heeft je ertoe gebracht om mij hier in deze nacht te willen ontmoeten? Nou, we lezen het. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Nou, als ik dit zo lees, dan lijkt het erop dat Nicodemus behoorde tot die groep mensen waar we net over lazen, die zo enthousiast waren geworden over Jezus. Hij stond er met zijn neus bovenop. Hij had de tempelreiniging meegemaakt. Hij had de wondertekenen van Jezus gezien. Hij had geluisterd naar de woorden van Jezus. En hij was net als al die mensen ook best wel onder de indruk gekomen. En vandaar dat verlangen om gewoon eens met Jezus in gesprek te gaan. En hij begint en dan begint hij dit gesprek met deze woorden. Nou, als je dit zo leest, dat is toch hartstikke mooi dat Nicodemus zo begint. Ik denk dat Jezus hier wel blij mee is geweest. Zo van, Nico, dat heb je goed gezien. Jij begrijpt wie ik ben. En ik vind het ook fijn dat je dat even tegen me zegt. Heel goed. Maar niets van dat alles. Jezus lijkt net als wat we net lazen over al die mensen die dan tot geloof kwamen in hem. Jezus lijkt nu ook niet echt onder de indruk te zijn van wat Nicodemus hier aan lovende woorden over hem uitspreekt. Hij gaat er niet eens op in. Wat Jezus wel doet, en dat is typisch Jezus, zonder omweg, recht voor zijn raap, gaat hij het punt maken wat hij voor deze Joodse leraar wil maken. En dat is waar het echt om gaat, wat Jezus nu gaat zeggen. Dat is wat ten diepste ieder mens nodig heeft. Of je nou een bekende leraar bent, de leraar van Israël uit het begin van de jaartelling, of een kijker naar Berea at Home uit 2020. Wat Jezus nu gaat vertellen, dat is wat ieder mens nodig heeft. Jezus die zegt tegen Nicodemus dit: waarachtig, ik verzeker u. Nou, als Jezus een uitspraak met deze woorden begint, dan kun je maar beter nu ook in je huiskamerstoel maar even recht op je stoel gaan zitten en de oren van je hoofd en vooral van je hart wagenwijd openzetten. Want wat heeft Jezus te vertellen? Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Met andere woorden, je kunt onder de indruk zijn van Jezus. Je kunt enthousiast over zijn wondertekenen zijn. En je kunt in zekere zin zelfs ook wel in hem geloven. En je kunt zelfs, zoals Nicodemus, een volbloed Israëliet zijn, levend vanuit het verbond. Je kunt zelfs de leraar van Israël zijn en echt en alles over God weten. Maar Jezus schuift dat hier eigenlijk even allemaal van tafel en hij gaat vertellen waar het echt om gaat. Wat echt telt, heel exclusief, alleen wie opnieuw geboren wordt. Ik denk dat het even stil viel in dit gesprek. Ik zie Nicodemus denken. Wat bedoelt Jezus hier? En Nicodemus lijkt er dan voor te kiezen om even te doen alsof hij niet begreep waar Jezus het over had. Want de uitdrukking opnieuw geboren, die was hem zeker bekend. Want in die dagen was het zo, als er een heiden tot het Jodendom zich bekeerde, dan werd het omschreven als zijnde dat hij opnieuw werd geboren. Dus natuurlijk wist Nicodemus heel goed wat Jezus bedoelde. Maar Nicodemus, hij gaat zich een beetje van de domme houden. Want het kan toch niet bestaan dat Jezus het nu over hem heeft. Kom op zeg, met al zijn religie, met al zijn kennis van de schrift. Jezus, dat kun je niet maken. Ik kom midden in de nacht naar je toe en dan ga je me dit vertellen? De reactie van Nicodemus, die is bijna smalend. Lees maar mee. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Maar Jezus houdt voet bij stuk. En hij herhaalt zijn uitspraak met andere woorden. Jezus antwoordde, waarachtig ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. We hadden een stelling van de week. En Jettek is er net al even op ingegaan. De stelling was dat uiteindelijk iedereen wel in de hemel komt. En we hebben net gezien dat de meeste mensen die aan de poll hebben meegedaan, hebben aangegeven van nee, daar ben ik het niet mee eens. En Jettek liet net ook al een paar reacties zien van de Bijbel is daar toch heel duidelijk, geeft daar duidelijk een andere boodschap over. Ik denk dat deze mensen wel gelijk hebben. En dit is precies wat Jezus hier duidelijk wil maken. Als hij hier spreekt over het koninkrijk van God, op andere plaatsen wordt het omschreven als het koninkrijk van de hemelen, dan bedoelt Jezus de hemel. En dan zegt hij hier, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God binnengaan. Of, niemand kan binnengaan, tenzij. Wat zou Jezus hier bedoelen? En het voelt even mee, maar ik denk dat we wel iets meevoelen van de weerstand die hier bij Nicodemus ontstaat. Alleen wie opnieuw wordt geboren, wat zou dat betekenen? Je mag het ook zo vertalen, alleen wie van boven wordt geboren. Dus niet van onderuit, van op aarde, maar vanuit boven, vanuit de hemel. En dan geeft Jezus in de herhaling deze woorden, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Nou, wat met geest wordt bedoeld, het staat hier met een kleine letter. Andere vertalingen hebben het over een hoofdletter. Dat heeft hier te maken met de Heilige Geest, waar we dit seizoen over nadenken. Leven uit de geest. Het is door de Heilige Geest dat mensen opnieuw geboren worden. Maar waar staat het water hiervoor? Sommige mensen zeggen dat water dat wijst op de doop, waar Marianne het net over had. Maar dat zou betekenen dat je, als je niet gedoopt bent, dat je dan de hemel niet kunt binnengaan. Nou, gelukkig niet. Anderen zeggen, nee, het water waar hierover gesproken wordt, dat heeft te maken met de reiniging die we ontvangen als we gaan geloven in de Heer Jezus. Ja, zeker. Maar of dat hier wordt bedoeld? Als ik kijk naar wat Jezus er in het volgende vers over zegt, misschien krijgt het dan wel even een andere betekenis. Wat geboren is uit de mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, dat is geestelijk. Wij zijn allemaal geboren uit een mens. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet er weinig meer van. Sterker nog, ik weet er niets meer van. Maar ik ben echt uit een mens geboren. Dat was op 20 mei 1961. En ik ben dan ook een mens en ik ben dus menselijk. En dit is wat Jezus hier duidelijk wil maken. In die tijd was het zo dat als er gesproken werd over een natuurlijke geboorte van mensen, dan werd het omschreven als geboren uit water. Gewoon uit het vruchtwater van de baarmoeder. Maar Jezus zegt, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Nee, je moet opnieuw, je moet voor een tweede keer, je moet geestelijk geboren worden van bovenaf. En dat is zo belangrijk. Weet je, je kunt zelfs in een Joods gezin, zoals Nicodemus, of in een christelijk gezin geboren worden. Maar dit is wat Jezus duidelijk wil maken. Voorwaar, ik verzeker u, zonder dit zul je het koninkrijk niet zien, laat staan binnengaan. Ik vertelde net dat ik in mei 1961 geboren ben, uit water, mijn natuurlijke geboorte. Ik kan je ook vertellen wanneer ik opnieuw geboren ben. Dat was 17 jaar later, augustus 1978. Op een avond toen ik mijn leven aan Jezus gaf. Mijn hart voor hem opende als koning, als redder van mijn leven. En die avond werd ik opnieuw geboren. Werd ik een nieuw mens, een nieuwe schepping, ontving ik het eeuwige leven en mocht ik deel gaan uitmaken van het koninkrijk van God. Waar Jezus het hier over heeft, het is enigszins te vergelijken met wat er gebeurt van bij een rups die een vlinder wordt. We zijn allemaal geboren als een rups. Maar God bedoelt ons om te leven als een vlinder. Nou, het is maar een voorbeeld, want de werkelijkheid, wat er echt gebeurt als we opnieuw geboren worden, dat is zoveel groter en zoveel dieper en zoveel rijker. Nog even terug naar het gesprek. We kunnen, ik zei het al, niet het hele gesprek behandelen, maar afsluitend wat Jezus dan nog toevoegt aan wat hij al geleerd heeft over dat opnieuw geboren worden. Vers 7. Jezus zegt, wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moesten worden. Heel opvallend. Jezus spreekt tot nu toe Nicodemus persoonlijk aan, maar hier gaat hij in meervoud spreken. Dus hij spreekt iedereen aan, ook iedereen die nu hier aanwezig is of nu thuis meekijkt. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. Hoor je het goed? Jullie allemaal. Zeg niet te snel van, ja, maar ik geloof wel in Jezus. Ik ben ook best wel enthousiast voor Jezus. En ik zing graag voor Jezus. En ik ben hartstikke actief in de kerk. Super allemaal. Geweldig. Vooral doen. Maar Jezus zegt, wees niet verbaasd dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. Dus of je nu thuis meekijkt, of hier in de zaal aanwezig bent, of je in een andere ruimte met de techniek bezig bent, Jezus zegt, wie je ook bent, je moet opnieuw geboren worden. En hoe kan dat in je leven gebeuren? Dat moment, en misschien is het vandaag voor jou dat moment, dat je zegt, net wat John en wat Marianne net al zeiden, wat in hun leven is gebeurd, wat in mijn leven is gebeurd, dat je zegt, Heer Jezus, wilt u mijn leven binnenkomen? Zou je je hoofd willen buigen? En zou je je hart willen openen voor Jezus? En dan mag jij vandaag opnieuw geboren worden. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u naar deze wereld bent gekomen. En dat u uw leven hebt gegeven. En dat we net hebben gelezen dat als we in u geloven, dat we het eeuwige leven ontvangen. Dat we opnieuw geboren mogen worden. En op dit moment, waar we ook zijn, we buigen ons hoofd en willen ons hart openen voor u. Heere Jezus, wilt u mijn leven nu binnenkomen? Ik wil u geloven, ik wil u aanvaarden, ik wil een discipel van u worden. En dank u wel dat ik dan opnieuw van bovenaf door de Heilige Geest opnieuw geboren mag worden en een nieuwe schepping mag zijn en deel mag uitmaken van uw koninkrijk. Amen.